aan de orde is zondag 3 van de Heidelbergse Catechismus. Zondag 3, daar wordt gevraagd in de Catechismus in vraag 6. Heeft dan God de mens al zo boos en verkeerd geschapen? Het antwoord luidt, nee, hij. Maar God heeft de mens goed en naar zijn evenbeeld geschapen. Dat is in ware gerechtigheid en heiligheid. Opdat hij God zijn schepper recht kennen, hem van harte liefhebben en met hem in de eeuwige zaligheid leven zou, om hem te loven en te prijzen. Vraag 7. Van waar komt dan zulke verdorven aard des mensen? Het antwoord luidt uit de val en ongehoorzaamheid van onze eerste voorouders, Adam en Eva, in het paradijs. Waar onze natuur al zo is verdorven geworden, dat wij allen in zonden ontvangen en geboren worden. Vraag 8. Maar zijn wij dan al zo verdorven, dat wij gans onbekwaam zijn tot enig goed en geneigd tot alle kwaad? Het antwoord luidt, ja wij. Tenzij dan dat wij door de geest van God wedergeboren worden. Tot zover. Het gaat hier nog over onze ellende. Wij letten op 3 dingen. Op de schepping, op de schuld en op het faillissement van de mens. De schepping, de schuld en het faillissement van de mens, van ons. Deze vraag heeft al een beetje toelichting nodig. U begrijpt het verband. Het slot van zondag 2 was of wij alles wat de Heere God wil volkomen kunnen onderhouden. En toen is er gezegd nee. Want ik ben van nature geneigd God en mijn naasten te haten. Dat bleek dus niet het geval te zijn. Dat wij in God en voor Gods aangezicht naar zijn wil zouden leven en handelen. En nou komt daar die vraag overheen. Ja, de vraag naar de oorsprong van, hoe komt dat dan? Hoe komt dat dan dat wij zo zijn? Hoe komt dat het vroeg of laat uitkomt, ja, dat wij ook zelf Adam zijn en Eva? En dat wij altijd weer opnieuw diezelfde keus maken tegen God en tegen de naaste. En dan wordt in dat vlak, wordt dan ook gevraagd naar, heeft God de mens zo boos en verkeerd geschapen? Ja, je zou zeggen, mag zo'n vraag wel aan de orde komen? God, de Algoede, of de Goede. Nou ja, wij zijn ondanks alles niet zo benauwd uitgevallen als het daarover gaat. Als je hoort wat de mens allemaal durft te vragen en durft te zeggen ten aanzien van God en van de eeuwige dingen en van het woord. Maar waarom is die vraag? Is die vraag nou om God te rechtvaardigen? Om God vrij te pleiten? Is die vraag alleen maar daarom gesteld dat wij tot de conclusie komen dat God heeft het wel goed gedaan en die heeft ons wel goed gemaakt? Ja, natuurlijk, dat zit erin. Maar er is nog iets. Kijk, als wij praten over schuld, dan voel je aan dat je daar op heel verschillende manieren over kunt praten. En dat je ook allerlei vormen van schuld tegenkomt in het leven. Bijvoorbeeld, je hebt mensen met een groot schuldbesef. Ze zitten met alles overhoop. Ze hebben overal last van. Ze voelen zich mislukt. Maar als je nou concreet vraagt, hoe heb je die schuld dan? Hoe is dat nou? Bij wie sta jij nou in de schuld? Ja, ik ben niet goed genoeg voor mijn man geweest, of niet goed genoeg voor mijn vrouw geweest. Ik heb mijn kinderen niet goed genoeg opgevoed. Ik had mijn werk beter kunnen doen en ik had dit beter. Oh, het is allemaal te kort en het is allemaal niet. Dat kan zulke vormen aannemen. Dat het iets ziekelijks wordt. En dat je moet zeggen, ja, je moet maar eens ergens met iemand gaan praten. Die je daar een beetje mee helpt. Die dat een beetje uit je hoofd of uit je hart praat, want en zo kun je niet verder. Begrijp je het? Er is dan een enorm gevoel van schuld. Van alles en nog wat. Maar je kunt die schuld niet concretiseren als schuld ten aanzien van God. Het is een schuld aan alles en nog wat, maar het is toch ergens een soort complex. Zeg niet dat zo iemand geen gelijk heeft als die spreekt over zijn schuld in zaken van zijn naaste omgeving, van zijn gezin, van de gemeenschap, van alles. Zeg dat hij niet, dat hij geen gelijk heeft, dat durf ik niet te zeggen. Dat kan ik ook niet zeggen. Maar de zaak waar het over loopt, dat ik bij God in de schuld sta. Dat komt helemaal niet aan de orde. Vandaar vaak ook onze vergissingen. Dat als je zulke mensen ontmoet, hè, dat je denkt, ja, dat je ze de goede boodschap mag doorgeven en brengen. Maar ze horen het geen eens. Ze kunnen het ook niet horen. Het schuldbesef, laat ik zo zeggen, het gevoel van mislukt te zijn, is zo alles overheersend en zo groot, dat drinkt helemaal niet door. En dan ben je teleurgesteld en denk je, hoe kan dat nou? Dat is toch een ongelukkig mens, dat is toch een schuldig mens, enzovoorts, enzovoorts. Hoe komt dat nou dat hij helemaal niet reageert op die boodschap van Gods wegen, van zijn vergevende liefde, enzovoorts? Nou, dat komt daardoor. Omdat dit iets is wat zich afspeelt in de menselijke geest, in de menselijke ziel. Dat je, ja, schuld en nog eens schuld. En een mens die raakt helemaal, die raakt ook inderdaad zijn verstand ervan kwijt. Dat kan. Dat je dag en nacht maar niet anders ziet dan de schuld. Het mannetje bij ons uit de kerk en ik zei, heren, hebben zijn ziel, dat hoop ik van harte voor hem. Het mannetje, het was vroeger niet hier vandaan, maar toen ik een jongen was en die, ik heb het wel eens meer aangehaald, maar het is voor mij altijd zo duidelijk, bijvoorbeeld dat mannetje dat zat in de kerkraad en het mannetje was midden uit de wereld, bekeerd tot de heren. En op een gegeven moment maakte zich ook zo'n gevoel van een meester dat hij, ja, wat was die nou eigenlijk? Hè? En het begon heel zachtjes aan van, nou, ik wou toch maar bij de volgende keer, ik wou maar niet meer als kerkraadslid in de gemeente werkzaam zijn. Want, nee, daar ben ik toch niet zo, nou broeder, je zit nou al zoveel jaren. Ja, nee, ik wou toch nou maar liever op mijn gewone plaatsje gaan zitten. Nou ja. Hij zat een paar banken achter de diaken of ouderlingen. Dat ging zo een poos door. Toen zat hij achter in de kerk op de achterste bank. Hij was niet waardig om voor in de kerk te zitten. Dat duurde ook weer een poosje. Toen kwam die vraag op de consistorie: broeder, zou ik alsjeblieft in de kerk mogen komen? Natuurlijk, man. Ja, maar als het, ik ben niet waardig om in de kerk te komen. Ik ben het niet meer waardig. En nog een poosje kwam hij niet meer in de kerk. Niet uit haat of vijandschap. Maar in die sterke inbeelding dat er, bij wijze van spreken, de grond wel onder zijn voeten zou scheuren. En dat hij daarin zou verzinken. Zo'n onwaardig schepseltje aan alle kanten. En toen duurde het niet zo lang meer. En toen kon hij helemaal niet meer mee in het leven, in het gezin. En werd hij weggebracht. Ja. En niet zo lang daarna, op die tragische manier, kwam er een einde aan zijn leven. Maar dan zeg je, ja, dat is nou natuurlijk een incidenteel geval, een uitwas. Maar doordat het zo tekenend is in een mens, als een mens die zo beheerst wordt door iets waar hij toch niet in leven kan. En dat je denkt, nou, daar is nou het evangelie voor. Het evangelie is een evangelie voor zondaren, zegt Luther. En je komt toch niet, je komt er niet uit. Dan zijn wij ook vaak ziek in onze geest. En dan moet je deze vraag en dit antwoord eens in dat licht zien. Dat het niet zomaar gaat om een soort gevoel van, wat ben ik toch slecht. En oh, er deugt niks van mij. Want daar schiet je niet zoveel mee op. Het gaat erom dat ik erachter kom dat ik geloof werkelijk, concreet, dat ik bij God in de schuld sta. En de schuld die ik maak ten aanzien van mijn naaste, ten aanzien van mijn omgeving, ten aanzien van, is in principe schuld bij God. Kijk, en dat is ook een van de redenen waarom deze vraag gesteld wordt. God heeft met eerbied gesproken de niet zoveel... Hij gaat er niet op voor en achteruit. Hij wordt er niet kleiner van en niet groter als wij tot de conclusie komen dat de Heere de zonde niet gemaakt heeft. En dat de Heere niet de auteur van de zonde is. En dat de Heere het wel goed gedaan heeft. Daar wordt de Heere niet meer of minder van. Maar voor ons is het een schrede op de rechte weg als wij mogen komen tot erkentenis. Ik heb tegen u gezondigd. Concreet. Dat heb ik gedaan. Ik sta bij u in de schuld. U staat niet bij mij in de schuld. Eigenlijk moet ik het niet in mijn hoofd halen om de rollen om te draaien. Dat ik schuldige als beschuldiger op ga treden tegenover de Heere. Juist niet. Het gaat erom dat ik werkelijk leer aanvaarden en geloven wat God in zijn woord heeft geopenbaard en wat de praktijk van het leven bewijst. Boos en verkeerd, dat zijn een paar woorden die drukken iets uit van, nou ja, zeg maar, niet goed. Als een vrucht die bijvoorbeeld van binnen foos is. Hè? Daarom, hij is niet goed, hij is gewoon niet goed. Er kan aan de buitenkant een aardig schilletje omheen zitten, maar als je hem doorsnijdt, hij is niet goed. Verkeerd, dat wil dit zeggen. Ja, je zou bijna zeggen tegendraads gericht, verdraaid, tegendraads. Het past er niet in. Het past er niet in God, in zijn wil, in alles. Ik ben er tegen gericht. Zoals bijvoorbeeld die rotte appel, die past niet in jouw maag en in jouw mond. En die spuug je uit. Het werkt verkeerd. Dat werkt verkeerd op je. Nou is de vraag, heeft dan God die mens zo geschapen? En dan is het antwoord, nee, hij, maar God heeft de mens goed en naar zijn evenbeeld geschapen. Dat is in ware gerechtigheid en heiligheid. Dat komt uit Genesis. Het staat voor wat ons vanavond is voorgelezen. Daar staat het voor dat God zag alles wat hij gemaakt had en ziet, het was zeer goed. God heeft de mens goed gemaakt. Naar zijn evenbeeld. Daar wilde ik ook nog iets van zeggen. Niet al te ingewikkeld, hoop ik. Maar wij zijn genegen om Adam en zijn vrouw te zien als mensen die zijn op een bepaald punt neergezet in die hof. Daar zitten ze met een enorm kapitaal, want alles is mooi en goed. De bomen en de vruchten en de dieren en hun eigen leven, het is allemaal mooi en goed. En dan moeten ze oppassen dat het ook goed blijft. In onze gedachten hebben we dan een soort statische voorstelling. Daar staan mensen die hebben gerechtigheid en ze zijn heilig. Nou, zo staan ze goed. Maar er is meer. Het is niet helemaal de werkelijkheid. Ik stem toe, uiteraard, dat Adam en Maninne goed geschapen zijn. En dat ze in een prachtige hof van Eden geplaatst werden door de Heer. Maar ze waren er nog niet. Dat moet je nou niet verkeerd uitleggen. Ik bedoel daar niet mee dat er wat ontbrak. Dat de Heer ze ja, op een manier gemaakt had dat er een hoop tekort aan was. Dat niet. Maar ze werden toch als het ware op een weg gezet. Je moet die Hof van Eden niet zien als een afgesloten tuintje, een soort kamer, een prieel waar ze in opgesloten zaten. Met een heleboel kapitaal, gerechtigheid en heiligheid, dat hebben we. Nee, je moet het meer zo zien. Het was een begin. Naar dat beeld van God. Dat hield niet in. Kijk eens, hier heb ik een beeld van God, prachtige. Nee. Dat beeld van God hield onder andere ook in het leven dat zij zouden gaan leven. En dat ze behoorden te leven. Daarom staat er, en dat is zo mooi in het antwoord, dat dat allemaal zo door God gemaakt is, opdat zij God hun schepper recht zouden kennen. En van harte lief hebben. En met hem in de eeuwige zaligheid zouden leven. Dat was het doel. Om hem te loven en te prijzen. Begrijp je wat ik bedoel? Deze mensen die waren wel in die zin volmaakt dat er geen gebrek in was. Dat de Heer ze goed en aan zijn evenbeeld diep. Maar dat was niet een blikje conserven, niet een geconserveerd iets wat daar in die hof stond. Nee, dat zou nou aan de praktijk uitkomen op die weg naar het eeuwige leven, die nog heerlijker zou zijn dan in het paradijs, om God eeuwig in zijn zaligheid te loven en te prijzen. Dat was een gang, een weg. Dat was dat beeld. Het bewaren van dat geld, het bewaren van iets, zo moet het blijven. Het was niet het altijd gegroepeerd staan om, laten we zorgen dat we dit niet kwijtraken. Dat is negatief. Dat is alleen nog maar negatief. Zorgen dat we houden wat we hebben. Maar dat leven van die mensen stond in een heel ander perspectief. Dat stond echt in het teken om van het een naar het ander voort te varen. Voort te gaan. Net wat God ze gegeven had aan al die mogelijkheden en werkelijkheden. Om daarmee de reis te maken, als het ware aan de hand van die wijze en trouwe God, naar het eeuwige, onvergankelijk leven, waar geen dreiging meer bij zou zijn van, als we daarvan eten, zullen we de dood sterven. Ik hoop dat het een klein beetje duidelijk is wat ik daarmee bedoel. Omdat wij zo heel gauw in dogmatische, theologische voorstellingen ontuiten die zo ver van het leven afstaan. Van de werkelijkheid. En dat we zo weinig beseffen dat Adam en Eva, dat zijn niet een paar tinnen soldaatjes geweest. Maar dat zijn levende mensen geweest. Door God geschapen. Goed. En zo geschapen dat ze in zijn beeld, dat wil zeggen, in zijn deugd, in zijn heerlijkheid, in zijn goedheid, in zijn wijsheid, dat ze daarin adem konden halen. En in die deugden van God verder konden komen. Ja, dat wij dat toch mogen blijven beseffen. Want in de dogmatiek leren wij dat de Heer het werkverbond met Adam en Eva heeft opgericht. En dat kun je natuurlijk op een bepaalde manier, kun je dat wel verdedigen, hoewel we dat niet hebben horen lezen uit Genesis. Maar dat kun je natuurlijk op een bepaalde manier, om iets te verduidelijken, kun je dat wel gebruiken en zeggen, ja, die mensen die moesten met werken het leven verdienen. En dat we er eigenlijk geen oog meer voor hebben, dat de Heer die mensen in een liefdeverhouding stelt, voor zijn aangezicht, met hem en met elkaar. En dat je een soort indruk krijgt van, jongen, dat is wat geweest in het paradijs, in dat werkverbond, weet je wel. Nou zeggen de mensen nog wel eens lachend, als iemand nooit geen rust heeft en die is van de morgen tot de avond tot in de nacht aan het werk, dan zeggen ze nog wel eens zo met een glimlachje, nou jij zit ook even in het werkverbond, altijd maar werken, werken, werken. Maar ik zeg u, dat is niet van toepassing op Adam en Eva in het paradijs. Zij werden in een bepaalde verhouding gesteld voor het aangezicht van de Heer. Om vanuit die verhouding te leven en verder te gaan. Dat is ook het wonderbaarlijke van God zelf. In God is geen einde. God is niet een dood punt. Hij is de eeuwig levende en de eeuwig volmaakte. Later, als wij op de nieuwe aarde mogen wandelen, behouden door zijn bloed. Ik verbind dat er gelijk even aan. Dan moet je ook niet denken aan iets statisch. Dan moet je ook niet denken aan een vogeltje in een kooitje, in een mooi kooitje of zo. Of op een steen of een dambord. Wij zullen kennen. Ja, wij zullen vervolgen te kennen. De eeuwige zaligheid is niet een soort vegeteren. Een soort, ja, leven. Het is een eeuwig zalig voortgaan. Kunnen wij niet begrijpen. Waar geen einde aan komen zal. Want het staat ook, het lam zal hen leiden aan springaders van levende water. De moderne mens, die is dan ook wel eens genegen om op dat beeld wat hem gegeven is van de eeuwigheid en van de toekomst, om daar een beetje laconiek op te reageren in de zin van, wat is dat dan? Wat is dat dan? Moet je dan een eeuwigheid lang dit doen? Of is er dan een eeuwigheid, ja, nou, de eerlijk weten, van nature zien we dat geen van allen. Daar hebben we geen begrip van. Maar het is wel noodzaak dat de kerk het bijbels en zuiver voorstelt. Als wij nog voet gaan geven aan die voorstelling van onze verdorven natuur, dan roepen we zelf allerlei vragen op dat de mensen zeggen, nou, ik zie me daar al. Spottend weg. Wij moeten er dus van uitgaan dat zowel in de oorsprong als in het eeuwige vervolg, dat we het ons nooit mogen denken als een soort geïmpregneerd leven, waarbij ieder in een vakje zit, waar hij tot in alle eeuwigheid zit. Het is een eeuwige weg, een eeuwig gaan. Het is een eeuwige ontdekkingstocht van God en van al zijn werken, zonder ooit aan het einde te komen. Het is een kennen van aangezicht tot aangezicht. Nou, Adam en Eva in het paradijs, dat wil ik nu eens beklemtonen. Ja, we hebben al zo'n keren met elkaar de catechismus, dat ik mag wel eens dan is zus of dan is zo wat sterker benadrukken. Dat neemt u mij niet kwalijk. Het is misschien ook leerzaam. Dat God heeft die mens goed gedaan. Maar laten we dan van dat geschapen zijn en van dat goed en dat evenbeeld niet zoiets denken alsof dat een of ander pasje geweest is. Iets dat hebben we en zorg dat je het niet verliest hoor. Elke avond goed kijken of je het nog in je zak hebt hoor. Nee. Of ergens wegstoppen. Nee. Maar het was werkelijk zo een leven uit en door God. Een leven hier van bouwen en bewaren. Een leven dat uit zou monden in het ongekende en ongeweten heerlijke dat de Heere voor de mens had weggelegd. Om hem in zaligheid, eeuwige zaligheid, te loven en te prijzen. Laten we dat even vaststellen. Schepping. Goed. De schepping is goed. Wij waren goed. Maar niet zo. Zoals een ratertje uit het horloge goed is. Daar valt niet de nadruk op. Omdat het van dit of dat materiaal gemaakt is. Wat jaren mee kan. Niet in die zin. Maar daarom goed. Omdat wij van alle kanten de bekwaamheid en de begaafdheid van God hebben ontvangen om te leven, om te kiezen, om te delen, om te bouwen en om te bewaren en om de weg te gaan voor het aangezicht van de levende God. Als nou die vraag komt, heeft God ons zo boos en verkeerd geschapen? Dan zei ik al, het is niet de bedoeling. Dat zal de hoofdbedoeling in ieder geval niet zijn, dat wij, mensen, kinderen, dat wij God gelijk geven. En zeggen, nou, verontschuldig ons, nou, God kon er ook niks aan doen. Maar de bedoeling is dat ik tot de ontdekking kom dat ik er wel wat aan kan doen. Dat ik het gedaan heb. Daar valt de volle naam. Dat ik tegen de Heere God gezondigd heb. Dat ik me verzet heb tegen die weg. Dat ik meer, dat ik anders wil. En dat dat zo bij mij vandaan komt. En ik weet wel, de vorst der duisternis, de Satan heeft een grote rol gespeeld. Heeft de slang gebruikt en misbruikt enzovoort. Dat is allemaal waar. Maar ik heb toch maar geluisterd. In plaats van naar de Heere God. Ik heb dat leven een totaal andere wending gegeven. Van God af. En dat kon niet. Het kon niet, het is ergens een onmogelijkheid. De zonde is ergens een onmogelijkheid. Maar het is er wel. Maar ik kan niet leven zo. Niet echt leven. Ik groei op die manier naar de dood toe in plaats van naar het leven. Dat merk je toch? Over die processen zit je wel eens te denken. Nou ja, je mag er niet al te vleeselijk of geestelijk over denken misschien. Maar je zit er wel eens over te denken. Dat je zegt, ja, dat is gewoon een... Het moet gewoon, hè. Je kunt je toch niet indenken, lieve mensen, dat wij een miljoen jaar oud zouden kunnen worden. Dan kun je toch niet indenken op die manier zoals het nu is. Het zou toch een vreselijke toestand zijn. Dat één mens zo oud zou worden. Niet dat er dan te veel mensen zouden komen, dat bedoel ik geen eens. Maar dat die weg, die afgebogen, omgekeerde weg, dat die een miljoen jaar door zou gaan voor één mens te leven. Dan was het helemaal onmogelijk om te leven. Het kleine stukje leven dat we gekregen hebben van de Heere God. Want er is onherroepelijk ook een ontwikkeling. Zoals er nou in het paradijs een bedoelde ontwikkeling was. Naar het leven. Naar de eeuwige zaligheid. Zo is er ook in de zonde. In de afgekeerde weg van God is er een ontwikkeling. Je staat niet stil. Je wil heus niet meedoen met dat koor dat zegt, ja, vroeger dit en vroeger dat. Toen was het allemaal zo goed. Dat wil ik niet. Maar toch, je moet toch wel blind zijn om niet te ontdekken dat er toch een ontwikkeling is. Dat er ook in het rijk van de dood, in het afgekeerde leven van God, een steeds meer volgroeien is in de zonde. Een steeds verder afgaan van de oorsprong, van God, van alles. Blijft niet staan.
Het kan niet, het bestaat ook gewoon niet. Nog is ons leven getekend door vooruitgang of door achteruitgang, maar nooit door stilstand. Wij kunnen niet meer stationair als het ware draaien, dat kan niet. We gaan vooruit of achteruit. Nou, dan zie je ook in de geschiedenis van deze wereld, daar zie je in en van ons mensen zie je in, ja, het loopt daarop uit, zoals de apostelen en de Heer Jezus ons dat hebben gezegd. De zonde volleindigt zijn de baard, de dood. En de bezondiging der zonde, de loon der zonde, is de dood. We rusten niet eerder, of we moeten als het ware nu in die dood verzinken. En het is heel ontzaglijk als je daar aan denkt, dat je zegt, ja. Ik weet dat de Heer alle dingen in zijn handen houdt en dat de Heer komt op zijn tijd. Maar toch geloof ik dat we ook mogen zien dat zoals nou een appel rijp geworden zijn van de boom waait, zo gaat het met ons ook, met de hele wereld. Het kan niet anders. Als God met eeuwig gesproken niet zou ingrijpen, dan zou de mens nog een eind aan maken. Zo ver gaat het in zijn leugenachtig leven. Letterlijk, in alles, maar ook geestelijk. Geestelijk zie je ook die ontwikkeling naar de oogst, naar de rijpheid. Dat God zegt, de oogst van de aarde is rijp geworden, zend uw scherpe sikkel en maai af. Kan niet meer, stop. Dan is er nog iets. Die schepping, die ons in Genesis beschreven staat. Hoe zit het daar nou mee? Sinds wanneer weten de mensen dat nou? Nou, wij nemen aan, dat is een heel moeilijk onderwerp trouwens, maar wij nemen op grond van verschillende dingen aan dat het boek Genesis, Exodus, Leviticus, Numeri, Deuteronomium, hoewel in Deuteronomium ook de dood, geloof ik, van Mozes beschreven staat, maar dat Mozes de eerste is geweest die goddelijke openbaringen heeft opgeschreven. Maar je hebt natuurlijk nog een heel poosje gehad voor Mozes. Hoe wisten de mensen dat toen ook allemaal wat wij in Genesis lezen? Van die schepping van de wereld. Nou, er was wel een overlevering. Men vertelde in die tijd ook oude sagen en legenden uit de oertijd. Zo kenden bijvoorbeeld de Babyloniërs in de tijd van Abraham, die kenden ook een scheppingsverhaal. En een zondvloedverhaal, tot in Mexico toe. Bij bepaalde Indianen bestond zelfs nog niet lang geleden, misschien nog wel, in die oude verhalen, een verhaal over de zondvloed, wat je trouwens ook bij de Babyloniërs weer tegenkomt. Soms denk je, het lijkt er veel op, maar het is toch weer heel anders. Maar je komt ook een slang tegen en een boom. Dat bewijst dat de mensen bepaalde dingen hebben doorverteld. Maar je weet hoe het met doorvertellen gaat. De een doet er wat bij, de ander doet er wat af, maar meestal komt er wat bij. En zo ging het nou ook in die tijd voor Mozes. Er was nog wel een zekere kennis van God schepper. Van een torende God die het water over de aarde liet komen. En die één man heeft gered in een schip, in een groot schip. dat was er nog wel. Maar het rechte was, ja, teloor gegaan in al die menselijke tekeningen, die menselijke weergave. Nou zeg, laten we dan even uitgaan dat Mozes heeft door goddelijke openbaring, door de geest, te boek gesteld wat God hem bekend maakte omtrent de schepping van de aarde en de mensen en al wat erop is. Nou leefde Mozes lange tijd na Abraham. Die zal wel het Babylonisch zondvloedverhaal en scheppingsverhaal hebben gekend. Maar daar gaat het even niet over. Kunnen jullie je indenken dat het ook van betekenis is dat God aan Mozes die schepping heeft meegedeeld? Terwijl God bezig was om het volk te verlossen. Om Israël te verlossen uit Egypte. Om ze te leiden. Door de woestijn. Naar het land van de belofte. Voel je dat daarom die schepping, die kun je niet als een stukje apart zetten. Als een soort legende of een verhaal dat circuleert ver voor ons. Dat is iets apart. Maar dat die schepping en alles wat God aan Mozes heeft geopenbaard omtrent het begin, dat God dat heeft geopenbaard terwijl hij bezig was met de verlossing, met de redding, met de boodschap: ik ben de Heere, uw God, die u uit Egypteland, uit het diensthuis uitgeleid hebt. Kun je aanvoelen dat die oude geschiedenis, dat die verweven zitten in de openbaring van God, die de verlosser, de bevrijder is van zijn volk. Ja. Ja. Daarom, als je nou het Oude Testament leest, je leest het wel eens. Zij hebben het verbond overtreden als Adam. Een zinspeling op de val. Op Adams ongehoorzaamheid en ongeloof. Maar over het algemeen vind je bij de profeten niet zoveel aanhalingen uit het begin. Van Adam en Eva, van de val. Niet zoals je vaak bij ons, en mensen die te pas en te onpas praten ze over onze diepe val en wondbreuk in Adam. Dat is op zichzelf wel waar. Maar dat vind je niet zo bij de profeten in het Oude Testament. Waarom niet? Hoe komt dat nou? Was dat dan niet een diep ingrijpende gebeurtenis? Dat Adam en Eva zo gezondigd hebben en God hebben verlaten. Jazeker. Door één mens is de ongehoorzaamheid en de dood over alle mensen gekomen. Maar toch. Het staat in Romeinen 5 dat Adam een voorbeeld was van degene die komen zou. Van Christus. Alles grijpt in elkaar. Wat ik hier nou mee wil zeggen is dit. profeten gaan spreken over boos en verkeerd. Dan komen ze niet zoveel terug op Adams val en in Adam en in Adam. Nee, mijn val. Mijn val. Vandaag. Die ik doe. Mijn zonde. Mijn op weg zijn. Mijn levend openbaar. Mijn hatelijkheden. Mijn opstand. Mijn tegenstand tegen God. Mijn zonde tegen mijn naaste. Je vindt dat anderen wel. Het is niet alleen dit kwaad dat roept om straf, maar ik ben in zonde en in ongerechtigheid geboren. Vind je wel? Maar verhoudingsgewijs grijpt met eerbied gesproken God die mens in zijn hart, die mens die op weg is, waar naartoe? Naar zijn ondergang. Omdat hij een stukje dogmatiek heeft geleerd uit zijn hoofd dat hij gevallen is en zo, nee. Omdat hij vandaag de dag tegen God is en tegen de naaste en tegen zichzelf. Dat hij vandaag de dag die keuze maakt. Ik wil als God zijn. Ik ben God. En niemand meer. Ik heb het voor het zeggen. Je voelt aan dat die profeten van de oude dag, die lieten zich niet in de hoek frommelen, in de zin van ja, jij altijd maar met je diepe val en wondbreuk in Adam, wat heb ik ermee te maken? Nee. Die kwamen altijd weer terecht bij die God. Die in grenzeloze, onbegrijpelijke barmhartigheid zich met zondaren bemoeit. Die naar zijn enige vrede raad zijn handen uitstrekt naar Adam en Eva, naar Abraham, Isaac en Jacob, naar Noach en naar Mozes en naar Israël. Die met dat volk de weg wilde gaan. En dan tonen ze aan, die profeten, dat wij, net als Adam in het paradijs, nu weer vandaag hetzelfde doen. Nu niet alleen doordat wij God, onze schepper, niet achten, maar dat we zijn heil en troostrijk woord naast ons neerleggen. Dat wij nou in opstand komen tegen die weg van de genade. Tegen die weg van Jezus Christus alleen. Je zou zeggen, dat is de tweede val. De radicale val. Bij alles wat een mens zegt, ja, maar had God niet zus, is God, heeft God soms? Nee, je weet het wel. Je weet het aan je eigen, dat je niet wil buigen voor God. Dat je niet op wil geven wat hem is haar. Dat je altijd maar weer de keus maakt tegenover de Heer, je eigen keus. Terwijl God nu in Jezus Christus weer de weg heeft geopenbaard om hem in eeuwige zaligheid te mogen loven en prijzen. En dan komt die mens weer voor de dag. Kiest hij een handje klatergoud. Dan kiest hij van alles en nog wat. Behalve God. Daar is hij op tegen. Wat is dat belangrijk? De schepping is geopenbaard door die God die een beker der verlossing openbaart. En die ons als het ware bij de kraag grijpt, niet met een hoop termen, maar die zegt: vandaag heb je mij moeite gemaakt en arbeid met je zonde. Vandaag heb je weer niet geluisterd naar mijn dierbaar evangelie van mijn ontferming. Vandaag ging je je eigen weg mis. Kijk, dit is de lijn om in deze zondag, voordat we toe zijn aan dat stuk der verlossing, om nou vanuit die verlossende God te mogen leren hoe erg het met ons is. En dat we bij God, wij en ik bij God in de schuld staan. En dat ik me niet maar moet vastklampen aan een algemeen soortje schuldbelijdenis, wat we in veel kerken doen. Daar heb je ook nog een onderdeeltje van de liturgie, waarin wat algemene bewoordingen schuldbeleden wordt, dat het nog zo rot is op de wereld, en dat de mensen nog vechten in de wereld, en dat er nog armoe is in de wereld, en dat we, ja, Amnesty en internationaal het iets beter doet dan wij en al die toestanden meer. Dat lijkt heel indrukwekkend. En als er dan daarachter nog vergeving wordt verkondigd, dan lijkt het, maar het is eigenlijk zo oppervlakkig. Het is eigenlijk zo oppervlakkig. We schieten er zo voorbij, zo eromheen. Het is te fijn om je geweten op die manier te ontlasten, in de vorm van een schuldbelijdenis gezamenlijk. Ja, dat is de weg niet. Maar deze weg, die ik nou noemde, er zit natuurlijk een hele achtergrond achter al deze dingen, waar ik niet verder op in kan gaan. Als wij er maar uit onthouden, die schepper, God, die wordt ons geopenbaard door de verlosser God. De genadige God. Opdat ik eens en voor goed zou beseffen: ik ben niet in de weer of in verzet tegen een Godheid die zoveel duizenden jaren geleden daar een paradijsje heeft gemaakt en de mensen wat takgeld heeft gegeven en dat moesten ze bewaren. Nee, maar ik ben in verzet tegen die God die vandaag als zulk een verlossing is opgetreden, die het heilspoor vandaag aanwijst in die man van smarte die verhoogd is aan het kruis en verhoogd is aan de rechterhand van de Vader. Schepping, schuld, ja, maar dan schuld tegenover die persoonlijke God, waar ik mij concreet tegen verzet. Omdat als hij zegt zo, zeg ik, doe mijn eigen zin. Als hij zegt mijn woord, dan zeg ik, waarom is dat nodig? Elke zondag in de kerk. Of ik zeg, het helpt toch allemaal niks. Maar in de kerk zit het niet. Daar zie je de mens vallen. Daar gaat het. De gevallene valt. Recentelijk. Ja, daar komt het vandaan. De oorsprong, de aard, die schuld. Die aard van niet willen dat hij onze koning is. Hem aanzien voor de duivel en de duivel voor God houden. Zijn woord beschouwen als een soort labmiddel, nou ja, labmiddel als een soort reddingsboei waar we tot einde tijd het vaderland en het strand mee hopen te bereiken, maar verder liefst geen boodschap. Daar voel ik me te veel beknot. Dat de Heere belooft en toezegt, dat weet ik ook allemaal. Zijn wij dan zo bedorven dat we helemaal onbekwaam zijn in die natuur, in die geaardheid, in dat verzet? Nou, faillissement. Ja, waarom zeg ik dat? Nou ja, ik zou het liefst zien, misschien is onzin natuurlijk, maar dat wij persoonlijk voor het aangezicht van de Heere mochten buigen. We zeggen ja, niet omdat ik nou dit of dat gehoord heb of deze of andere leer tot de conclusie ben gekomen, maar ik weet het, ik geloof het. Want ik ben dat, ik ben die overtreder, ik ben die wegloper, ik ben die afleider. Tegenover alles wat goed en recht is. Tenslotte. Hij was een voorbeeld, Adam, van degene die komen zou, niet in het kwaad. Maar hij was een vader van mensen. Daarom droeg hij ook eigenlijk geen persoonlijke naam. Adam betekent rode aarde, uit de aarde. Manninne betekent uit de man. Dat is heel iets anders dan Mietje en Rietje en noem maar op en Janje. Waarom? Omdat daar de mensheid stond. Daarom. En nou in die Heer Jezus Christus, die mens, die tweede Adam, daar ligt nou de uitkomst voor verloren mensen. Als je bij Adam zegt, wat kan ik er nou aan doen? En je zo onder de schuld uit probeert te werken, zou je dat dan van Christus ook willen zeggen? Ja, maar dat heb ik niet gedaan hoor. Dan ben je verloren, dan blijf je verloren. God heeft dat zo gewild, die tweede Adam, de Heer uit de hemel, die staat daar als hoofd van al zijn uitverkorenen. En met één gehoorzaamheid en offer maakt hij alles in orde. Begrijp je nou, als de catechisme soms zo, je zou bijna zeggen, uit te treuren over allerlei dingen ingaat, dat moet je zo niet opvatten van, nou man, waarom ga je er nou zo diep op in? Dat moet je daarheen zien. Hij wil maar dat die borg en middelaar verkondigd wordt als ons heil, ons hoogst geluk. Onze eeuwige vrede en zaligheid. Amen.